Genesis 1, waar wij gesproken hebben over vers 2, Genesis 1, vers 2, de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de verschijning van de afgrond. En hoe dat zo gekomen is en waarom dat was, hebben we inmiddels wel gezien. Het was een soort van oordeel wat over de wereld kwam. Niet een eindoordeel, want dat wacht op de toekomst, maar het was wel een oordeel. Het eindoordeel, ook over gevallen engelen, over Satan zelf, ook over de demonen, dat zal pas plaatsvinden op wat genoemd wordt de jongste dag. Dat wil zeggen, dat gebeurt pas aan het eind van deze oude wereld. Want zoals gezegd, deze wereld zoals wij hem kennen, is voortgekomen uit deze de wereld die toen was. Het is een soort herstel, een restitutie daarvan. Maar het eindoordeel komt pas in de toekomst, maar een tijdelijk oordeel kwam er over de toenmalige wereld. Dus de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de afgrond. En dan staat er, en de geest Gods zweefde op de wateren en God zeide, daar zij licht. En er werd licht. Dan hebben we achtereenvolgens een confrontatie met God onder het woord Elohim in vers 1. Sommigen wijzen erop dat het Elohim, vertaald met God, een meervoudsvorm is. Dat is natuurlijk waar, maar u moet niet de fout maken door te denken dat het dan ook een meervoud is. Dat is een fout die veel gemaakt wordt, hè. U weet hoe dat gaat, als men die leer van de drie-eenheid bijbels moet argumenteren, dan komen dit soort argumenten naar voren. Men zegt, het woord van God is Elohim. En dat im aan het eind wil zeggen dat het een meervoud is, dus zijn het meerdere goden. Wat natuurlijk niet waar is, want we hebben maar één God. De Bijbel is daar heel duidelijk over. En we moeten dus niet de fout maken om een taalkundig verschijnsel ook wiskundig te interpreteren. Dat wil zeggen, als het taalkundig meervoud is, hoeft het ook nog niet daadwerkelijk een wiskundig, een rekenkundig meervoud te zijn. Ik zal een heel eenvoudig voorbeeld van geven. Daar moet ik wel even nadenken natuurlijk. Ephraim, hoeveel zijn dat er? Hè? Ja, het is er maar één. Want het is de tweede zoon van Jozef, die dus het eerst geboorterecht krijgt, maar dat doet er nou niet toe. Maar Ephraim is de tweede zoon van Jozef. Maar zijn naam eindigt op Ayim. En dat betekent dat het er meerdere zijn, om precies te zijn, twee. Want Ayim wil zeggen dat het er twee zijn. Maar het waren er geen twee, het was er maar één. Taalkundig of grammaticaal mag het dan een meervoud zijn. In de praktijk is het enkelvoud. Goed, nou dan zal ik een ander voorbeeld geven, puur uit het Nederlands. Een zak vol zaad. Wat zit er dan in die zak? Eén of meerdere? Nou, dat is heel eenvoudig. Wat erin zit is een meervoud. Erg veel. Goedenavond. Het is ons weer gelukt. Het beginnen voordat je er was. Ik doe niet mee, maar het is toch gelukt. Maar we hadden het over die zak vol zaad. Dat woord zaad staat in het enkelvoud, maar wij gebruiken het als aanduiding van een meervoud. Dus taalkundig is het enkelvoud. Het zaad is en niet het zaad zijn. Dus het is taalkundig een enkelvoud, maar rekenkundig is het een meervoud. En daar gaat het om. Nou, andersom komt dus ook voor dat je een woord tegenkomt wat in het meervoud staat, wat althans grammaticale meervoudsvorm is, maar wat in de praktijk één ding aanduidt. En dat komt veel vaker voor. Ik was er weer niet op bedacht, anders had ik even een lijstje gemaakt van dat soort begrippen. Maar we zijn er al snel, want de Bijbel spreekt over begrip hemel. Daar blijken er soms drie te zijn. En dan staat het in het enkelvoud. Maar andersom ook. Dat er een meervoudsvorm staat, terwijl wij denken dat het een enkelvoud is. Dat zegt dus niks. Verder is het zo dat iemand die talen studeert, die zou moeten weten dat er verschillende vormen van meervoud bestaan. Verschillende soorten van meervoudsvormen. Wij kennen bijvoorbeeld het zogenaamde majesteitsmeervoud, pluralis majestatis. Dat wil zeggen dat als de koningin spreekt en ze heeft het over zichzelf, dan heeft ze het over wij. Wij, Juliana, nou Beatrix is het tegenwoordig. Maar dan lijkt het net dat het een Galliër is en dat vind ik zo raar natuurlijk. Maar vroeger was het dan wij Juliana, is tenminste iemand die cultuur begrijpt hierin. En wij Juliana, dat wil zeggen dat ze meervoud, maar dat is een zogenaamd majesteitsmeervoud. We vinden dat tamelijk gewoon. Zo kennen we ook een meervoud wat wij in het Nederlands niet zoveel gebruiken, maar de Engelsen weer wel. Die spreken in het meervoud ook als ze zichzelf bedoelen. En dat doen ze om niet al te nadrukkelijk te spreken, om een beetje met een understatement te praten. Wij vinden, we think, en enzovoorts. Dus dat bedoel ik zelf, maar ze willen er geen discussie over hebben. Want als wij het vinden, dan kunnen ze niet met mij gaan discussiëren erover, begrijp je wel? Daar, zo werkt zoiets. Ja, dat, hè, zo, maar dat is een bekende vorm van meervoud in de taal in het algemeen. En in de Bijbel vind je zoiets ook. Je krijgt dus een meervoudsvorm, taalkundig, terwijl het een enkelvoud is. Bovendien, grammaticaal is het niet eens een meervoudsvorm, want er staat niet God, Elohim, en dan, of God, schiepen. Want dat schiep staat wel degelijk weer in het enkelvoud. Dus je mag er heus niet de conclusie aan verbinden dat het drie goden zijn. Het is één God namelijk. Dat is heel belangrijk, één God. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Bovendien, als er iemand Hebreeuws kent, dan zijn het de Hebreeën zelf. Dat zijn de Israëlieten, de Joden dus. En die hebben nog nooit geleerd dat zij drie goden hebben. Dus het hele argument van de staat in het Hebreeuws een meervoudsvorm, dat gaat niet op bij degene die werkelijk Hebreeuws verstaan, lezen en ook gebruiken. Dus u kunt het rustig vergeten. Dus God schiep de hemel en de aarde, waarna in vers 2 gesproken wordt over Ruach Elohim, dat wil zeggen de geest van God. Dus je krijgt eerst, laat ik maar het Hebreeuwse term opschrijven, kan ik me niet vergissen, krijg eerst Elohim en daarna krijg je de geest Gods, Ruach Elohim, in vers 2. Dus als we kennis maken met God, wordt hij eerst aangeduid als Elohim, God. Daarna wordt hij aangeduid als geest, Ruach Elohim, de geest van God. En in de derde plaats, en dan heb ik twee mogelijkheden, en ik gebruik deze uit vers 2 namelijk. Daar vinden we namelijk het woord. Ik schrijf eerst dit op, ik veeg het straks weer uit. Voor het gemak, hè? Dat kan ik op het bord doen. Want we hebben God, daarna de geest van God in vers 2. En daarna in vers 3 hebben wij het woord van God. En omdat we toch bekend zijn met het Nieuwe Testament, kan ik de vraag stellen, en wat is dat, het woord van God? En dat is de Heer Jezus Christus natuurlijk, dat is de Heer zelf. En dus veranderen we dat even. Want dan ga ik gewoon wat verder. Dan sla ik dat vers 3 even over, lees ik verder in de Bijbel. Kom ik in hoofdstuk 2, vers 3. Vroeger tenminste was dat zo. Dit is niet meer zo. Nee, het is vers 4. Genesis 2, vers 4. Waar voor de eerste keer sprake is van de Heere God. Het woord Heere helemaal met hoofdletters. En dat Heer is dan de vertaling van, of gaat het door voor de vertaling van het Hebreeuwse Jehovah. En dus staat er Jehovah Elohim. Zodat wij in volgorde krijgen Elohim, Ruach Elohim en Jehovah Elohim. Maar wij leren uit de schrift dat de Heere God is de Heere. En de Heere God is inderdaad de Heere Jezus Christus. Zodat we daarmee rond zijn. We kunnen dus opschrijven. De derde uit de reeks die genoemd is de Heere, Jehovah. Ik schrijf het hier verkeerd op trouwens. Jehovah Elohim, maar die kennen we ook als het woord, oftewel we kennen hem als Christus, of we kennen hem als de Zoon. Het is een heel eenvoudige zaak, en ik haal er zo en passant even aan, want het doet er niet zoveel, verder niet zoveel toe, hier in dit schriftgedeelte, maar het is van belang, want het is de introductie tot de Bijbel, en daar zien we meteen deze dingen, heel eenvoudige dingen. Wij kennen God in abstracto, God als de onkenbare, God als de schepper, God als degene die wij, van wie wij niet weten wat, wie hij is. En daarna, wanneer gesproken wordt over God die actief wordt, die iets gaat doen, ook zichtbare dingen gaat doen, die zijn kracht doet gelden in deze wereld, zodat er inderdaad beweging komt, zal ik maar zeggen, in de wateren of in de, weet je veel, of in de lucht of wat dan ook, dan heet hij geest. Zonder vertaling dus van het Hebreeuwse ruach, dan heet hij geest, want geest staat voor onzienlijke dingen, Maar wel degelijk reële dingen. Dat wil zeggen, dingen die gekend kunnen worden. Die men weliswaar niet ziet, maar waarvan men de uitwerking wel ziet. Ik verwijs maar even naar Johannes 3. Waar staat de wind? Maar dat is hetzelfde als de geest. Hetzelfde woord. De wind, of de geest, blaast of waait waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. En gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Al zo is een ieder die uit de geest geboren is, staat er dan. Maar waar het om gaat is dat men die geest zelf niet ziet, maar de uitwerking daarvan ziet men wel. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, geest is onzienlijke kracht. Dat blijft het ook altijd in de Bijbel. Alles wat als geest wordt aangeduid is onzienlijke kracht. Het heeft dus een uitwerking in de zienlijke wereld, maar die kracht zelf is onzienlijk. Vandaar dat van de God gezegd wordt, God is geest. Niet, je hebt God en daarnaast heb je geest. Nee, God is geest. Net wel niet andersom. Er staat niet de geest is God. Dat is dan ergens in de Bijbel. Er staat wel God is geest. Dat is trouwens Johannes 4, maar een hoofdstukje verder. God is geest. En is ook dus ook een die hem aanbidden in geest en waarheid. Een heel bekende tekst. Maar God is geest. Want als God zich kenbaar maakt, als de onkenbare zijn kracht doet gelden in de wereld, in de schepping, als de beweging komt door de activiteit van God, dan heet dat geest van God. Men ziet hem nog niet, maar men merkt dat hij actief is. Daar gaat het om. Maar het blijft onzienlijk. Pas wanneer wij bij de derde komen uit de reeks, hebben we te maken met zienlijke dingen, soms. Maar ja, zienlijke dingen zien wij ook niet altijd, hè. Een palmboom is een zienlijk ding, maar die zien we niet regelmatig. Ik had eens bijna gezegd de zon, maar goed, dat doe ik nou niet, hè. Maar er zijn heel wat zienlijke dingen die wij niet regelmatig zien, omdat ze toevallig niet in de buurt zijn of zo. Maar het zijn zienlijke dingen. En zo is het met de Heere, zo is het met Jehovah Elohim, de Heere God. Hij is namelijk soms niet in de buurt. Dat wil zeggen, hij manifesteert zich niet, maar hij hoort, in zekere zin althans, tot de zienlijke dingen. Hij is iemand die zich bij gelegenheid vertoont. En dat is wat u vast moet houden. En als we dus God zien als iemand met een eigen, wat wij dan noemen persoonlijkheid, dat is een beetje vervelend woord in dat verband, maar als we God zien met als iemand met een eigen zelfstandigheid, die denkt en handelt, en dan wil het zeggen dat als hij zich manifesteert aan ons, dan heeft hij ook inderdaad een min of meer menselijke gestalte. Ik zei min of meer, want er zijn natuurlijk ook verschillen. Maar waar het om gaat is dat als de onzienlijke God, de onkenbare God, actief wordt, wordt hij genoemd geest van God. Maar als hij gestalte aanneemt en verschijnt ook aan de wereld, dan heet hij Jehovah God. Dat wil zeggen de Heere God. Maar daarover zegt de schrift, dat is dezelfde als de Zoon. En u moet zich het verhaal ongeveer zo voorstellen. Maar ik heb nou ruimtegebrek op het mat. U moet zich de situatie zo voorstellen. Dat we hebben van hoog naar laag hebben wij namelijk God. En daaronder als God zich manifesteert hebben we de geest van God. En als hij zich nog verder manifesteert, dan blijkt dat we te maken hebben met Jehovah. Dan zeg ik het wat korter. Jehovah. Maar dan speciaal in de dagen van het Oude Testament. Jehovah die vervolgens mens wordt en genoemd wordt Jehoshua. Dat is bijna hetzelfde hoor, alleen de uitgang van de naam is anders. Dus Jehovah wordt Jehoshua. Maar, en die sterft en staat uit de dood op en wordt weer verhoogd. En wordt dan aangeduid als Christus. Hij stelt genomen, ik wil heel precies vertellen, helemaal uiteindelijk is Christus de Zoon. De erfgenaam die leeft na de dood, uiteraard. Maar goed, daar gaan we nou verder niet om. Het gaat maar om het principe dat wanneer God zich openbaart in een min of meer menselijke gedaante of in een stoffelijke gedaante, als een levend wezen, als hij zich openbaart, dan kennen wij hem als de Heere Jezus Christus. En eigenlijk horen die drie namen of titels bij verschillende tijdperken uit de historie. Maar van die Heer kan op voorhand gezegd worden dat hij de Christus, de Messias is, vanuit het Oude Testament, omdat hij het zal zijn, of zal worden, hij is het dus. En andersom kan van de Christus gezegd worden dat hij Jehovah is. Ook in de zin van dat hij dat voorheen was. Er kan dus van de Christus gezegd worden dat hij in de tijd verscheen aan, hoe zou ik zeggen, aan Abraham. Nou, dat staat in Johannes, dat de Heer verschenen was aan Abraham. En toen hij dat zei, toen zeiden de omstanders, hoe kan het nou, je bent nauwelijks 50 jaar, hoe kun je dan Abraham gezien hebben? En daar komt het hele verhaal van Abraham gezien hebben vandaan. Maar het ging erom dat de Heer Jezus, notabene, de Heer Jezus, die zei, die sprak over zijn ontmoeting met Abraham. Want hij is dezelfde. En verder wordt van de Christus gezegd, dat hij ooit gesproken had, tot Noach zelfs staat er. En tot Mozes op de Sinaï. Hij is namelijk volstrekt dezelfde. Alleen, we kennen hem als degene die is en die was en die komen zal. En het komen zal, dat slaat uiteraard op de toekomst. Het was slaat op het verleden. En die is sloeg in het op het toenmalige heden, op het moment dat het verteld werd, uiteraard. En dit zeg ik ook niet voor niks, want deze uitspraak over die is, die was en die komen zal staat in, staat in de openbaring van Johannes, hoofdstuk 4. En dat is opmerkelijk, want dat is een schriftgedeelte waarin Jesaja wordt aangehaald, want Jesaja had het over heilig, heilig is de Heer, nee, driemaal heilig, 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 heilig is de Heere der Heerscharen. Hij die is en die was en die komen zal, en de hele aarde is van zijn heerlijkheid vol, enzovoorts. En ik haal het dus even aan, want dat vers wordt dikwijls verklaard als, er staat driemaal heilig, want het is heilig voor de Vader en voor de Zoon en de Geest. En dat is dus een misverstand, want hoewel het er in Jesaja niet direct bij staat, staat het er in Openbaring wel bij. Er staat heilig, 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 de Heer, de Heerscharen, die is en die was en die komen zal. Zodat het driemaal heilig niet slaat op de Vader, de Zoon en de Geest of jezelf, maar slaat op verleden, heden en toekomst. Staat erbij, notabene. Het moet alleen de moeite getroosten om de aanhaling van het vers in Openbaring ook even mee te lezen. Maar ja, als je dat doet, kun je natuurlijk niet meer zelf een betekenis geven aan Jesaja 6, want daar staat het vers. En daar zit het probleem, men doet het dus niet. Maar het staat er echt bij, driemaal heilig, niet in de verticale zin, maar in de horizontale zin, dat wil zeggen in verleden, heden en toekomst. Maar spreken we over de Godheid die zich openbaart, kom ik even terug op dit plaatje, we praten over Elohim, God, de onkenbare, de onzienlijke, degene van wie we niks weten, behalve dan dat we wat van hem kunnen weten, doordat hij zich, punt 1, manifesteert via zijn geest, dan zien we nog niks, maar dan zien we wel resultaat van wat hij doet. Daaraan kan men hem leren kennen, uiteraard. Maar dat is nog de onzienlijke. Maar daarna verschijnt hij ook als de zienlijke in een min of meer menselijke gedaante. In het Oude Testament al bij gelegenheid aan Adam natuurlijk, aan Henoch, aan, aan Noach, aan Abraham, Isaac, Jacob enzovoorts. Maar dat is de Heer, onder de naam bekend. En onder die naam verscheen hij ook op de Sinaï natuurlijk bij de vestiging of bij het sluiten van het Oude Verbond. Daar gaat het om. Dus we vinden hier in Genesis die drie fasen al terug. Er is wel sprake van drie, maar niet van drie goden. Er is sprake van één God, die we in verschillende fasen tegenkomen in de Bijbel. Eerst als de onkenbare, daarna als een die vanuit het onzienlijke actief is met zijn kracht in deze wereld. En dan heet hij geest. En in de derde plaats kennen we hem als degene die zich manifesteert in een menselijk gedaante, reeds in het Oude Verbond. Onder het Oude Verbond en later zelfs in de menselijke gedaante als Jezus van Nazareth. Die vervolgens uit de dood opstond als de vorst des levens en die tot Heer en tot Christus gesteld werd volgens Handelingen 2. Ik doe me net of het algemeen bekend is en ik ga er zo snel overheen, omdat ik het dus in het verleden wel uitgebreider besproken heb ook. En dat is de meeste van u ook wel bekend. Maar het gaat erom dat we die drie fasen hier inderdaad in Genesis al tegenkomen. En er is niks nieuws bij. Ik moet u alleen nog wijzen dat je dus eventueel achter het woord Elohim zou kunnen zetten vader, maar ik schrijf het met opzet heel klein. Want hij kan pas vader zijn als er een zoon is. En zolang er geen zoon is, is hij ook geen vader. Dus dat is niet een goede aanduiding. In het Oude Testament vind je die aanduiding ook nauwelijks.
Als er verder op staat over heren, heren, waar ik een vertaling in staat.
Dat is, de ter heren heren is meestal Jehovah Adonai. Dat wil zeggen, Jehovah is een naam eigenlijk, die men min of meer vertaalt met het woord heren, maar het woord Adonai betekent echt heren. Dus als er staat Jehovah Adonai, dan komen de vertalers in moeilijkheden, dan moeten ze twee keer vertalen met heren. En zij lossen het gewoonlijk op door de naam Jehovah te vertalen met heren, met allemaal kapitalen, hoofdletters dus. En Adonai vertalen ze met heren, met één hoofdletter en verder kleine letters. Daaraan kun je het herkennen als je wilt. Goed, nou, ik heb er eigenlijk verder niks aan toe te voegen. Gaat er om... Oh ja, dit wou ik zeggen. Elohim is evenveel vader. Ruach is natuurlijk geest, want dat betekent het woord. En Jehovah kennen we uiteindelijk inderdaad als de zoon. En dan ziet u, want dat is het aardige van het verhaal natuurlijk, dat de volgorde precies andersom is dan we meestal horen. Wij horen meestal over de vader, de zoon en de geest. Maar in de praktijk ligt het andersom. Je hebt de vader, de geest en de zoon. Maar het zijn termen die in de Bijbel zo niet voorkomen. Hoor. De Vader, de Geest en het Woord. Dat is wat in de Bijbel voorkomt. Of beter nog, nee, nog beter. God, de Geest en het Woord. Dat is de volgorde. Dat is de terminologie zoals die in de Bijbel voorkomt. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar zo kwam ik erop, op dat woord namelijk. Want hier in Genesis 1, vers 3, is voor de eerste maal sprake van dat God spreekt. En als God spreekt, dan veruiterlijkt hij zich, dan geeft hij zichzelf gestalte al in zijn woord. En dan hebben we eigenlijk te maken met de openbaring van de God. In één gedaante, hij spreekt en dan verschijnt wat wij moeten noemen de zon. Dan verschijnt de Heer. Altijd als God spreekt, blijkt het Jehovah te zijn die spreekt. Dat staat hier niet bij, dat blijkt later pas, maar zo is het nou eenmaal. Het komt trouwens bij dat als ik vanuit het Nieuwe Testament terug zou bladeren, terug zou werken naar het Oude, dan zouden we tot onze verrassing gewoon vaststellen dat van Christus gezegd wordt dat hij de wereld geschapen heeft. Dat zouden we zo niet denken als we de eerste bladzijde van de Bijbel lezen, maar het staat er wel. Aangehaald in het Nieuwe Testament, als verklaring van vele schriftplaatsen uit het Oude Testament en terugverwijzend naar Genesis 1 vers 1. Geloof. Nou, hoe dat ook zij... We vinden hier God, die eerst een wereld schiep, die woestheid en ledigheid en duisternis werd, waarna de geest van God, maar dat is God zelf, maar dan ons voorgesteld als de God die actief is, die zijn kracht doet gelden, de geest Gods zweefde op de wateren, staat er. Dat betekent dat de kracht van God kwam over deze wateren, want dat betekent het, geest is immers kracht. Dus de kracht van God kwam over de wateren, zodat we mogen verwachten dat er nu iets gaat gebeuren. En inderdaad, er gebeurt ook wat. Om dat duidelijk te maken, geven we sommigen de voorkeur aan om in plaats van te vertalen met zweven, te vertalen met broeden. Dat doet men langs een omweg. Want men heeft dan uitgevonden dat in de een of in geloof ik God deze of zo, dat een woord van gelijke wortel is, wat dan betekent broeden. Nou, dat zal dan wel, maar dat weten we ook zo wel zonder dat het verder vertaald wordt. Want als je weet wat geest is, weet je waar het om gaat. Het is de geest van God, de actieve kracht van God. En dat betekent dat daar leven en beweging uit voortkomt. En dat je dat, als je dat broeden wil noemen, is dat natuurlijk best. Dat zal wel. Want dat betekent het ook inderdaad. De geest van God broed op de wateren. En dan zult u zeggen, waarom op de wateren? Nou, dat is heel eenvoudig, er was niks anders. Hè? Dat blijkt wel, want dat blijkt uit de volgende verse. Bij het tot stand komen van die restitutie, blijkt het aan het begin van het verhaal, niks dan water is. En praat, we hebben het dus over woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de afgrond. Nou, die hele afgrond stond vol water, er was niet anders dan water. Let wel, niet alleen de aarde stond onder water, er was niet anders dan water. Dat is van belang om dat te zien. Ja, dat zien we pas op de tweede dag eigenlijk. Want in die tweede dag staat dat er zij een uitspansel in het midden der wateren en dat maakt een scheiding tussen wateren en wateren. Er was alleen maar water en er kwam een uitspansel tussen. Maar zo was het ook inderdaad, zodat in het begin in vers 2 nog gezegd kan worden, de geest Gods zweefde op de wateren, want er was niet anders, daar komen we nog wel terug. En dan staat er, en God zeide, daar zij licht en daar werd licht. zodat we niet in de eerste plaats met het probleem zitten waar kwam het licht vandaan, hoewel ons dat niks uitmaakt hoor. Maar we zitten met de veel andere vraag hoe het kan dat het lichter was in het water. Want er was alleen maar water. Licht kan nooit zo ver gereikt hebben, zie. Maar zo staat het er nou eenmaal. Kijk, laat ik dan dit zeggen. Het zij verre van mij om te vertellen dat deze geschiedenis hier in Genesis 1 slechts allegorisch verklaard zou kunnen of mogen worden. Anders gezegd, ik ben stellig overtuigd van de letterlijke betekenis van wat hier staat. Ik geloof dat het letterlijk zo gebeurd is. Dat is geen enkel probleem. Ik ben namelijk van mening dat dingen pas een geestelijke betekenis kunnen hebben als ze eerst letterlijk gebeurd zijn. Tenzij anders vermeld. Maar goed, dan is er letterlijk vermeld dat het wat anders is. Als er staat, de Heer vertelde een gelijkenis, weten we dat het niet letterlijk gebeurd is, maar dat het een verhaal is. Maar een verhaal wat wel letterlijk gebeurd zou kunnen zijn. Dan zijn het namelijk nog geen sprookjes. Maar als zoiets er niet bij staat, dan hebben we te maken gewoon met een geschiedenis. Wel, dat wil niet zeggen nog dat wij ook inderdaad deze geschiedenis zouden moeten kunnen verklaren. Dat is namelijk helemaal nergens voor nodig. Het heeft trouwens ook geen zin als je niet eerst gelooft dat het werkelijk gebeurd is. Hoef je het ook niet verder te verklaren, want wat voor zin heeft het om iets te verklaren wat je niet gelooft? Ik hoop dat u dat even gauw volgt, hè. Als ik niet geloofde dat het letterlijk gebeurd was, dan hoefde ik er ook helemaal niet op in te gaan. Maar wij geloven dat wel. En dus zijn we wel geïnteresseerd in hoe het dan geweest is. Maar lang niet alles daarvan wordt ons verteld. Het is vrij sumier. En bovendien, wat er verteld wordt, wordt er niet verteld om onze geologische of natuurkundige, biologische interesse te bevredigen. Maar uiteraard wordt het ons verteld omdat we zouden komen tot kennis van God. En precies zover als nodig, uiteraard. En er wordt dus geen woord aan verspeeld. Nou, hoe dat ook zij, er staat daar zij licht en er werd licht. Nu heb ik niet de minste moeite om dat te verklaren, want het kan niet anders dan wanneer God spreekt dat er licht verschijnt. Dus de eerste keer dat God spreekt, daar kun je zeker van zijn, dan verschijnt er licht. Dat is heel eenvoudig, er zijn meerdere redenen voor. Een van die redenen is bijvoorbeeld gewoon dat God zelf licht is. Want kijk, wij zijn geblokkeerd bij het lezen van dit schriftgedeelte, omdat wij geneigd zijn de dingen te lezen alsof wij HBS'ers zijn. Die bestaan gelukkig niet meer. Dat is heel goed geweest ook trouwens dat me dat heeft opgegeven. Dat bestaat niet meer. Want zoiets is problematisch. HBS'ers, dat is bij mij een term voor mensen die menen een boel geleerd te hebben, maar die in werkelijkheid niks weten. Ze hebben een boekje uit de hoofd geleerd en dat is dan, zo is het dan dus. Ze zijn weer wat hoger dan die lui die van de MUCO komen, weet u wel. Zoals ik, hè, meer uitgebreid kleuteronderwijs, dat weet u waarschijnlijk ook. Maar goed, maar de HBS'er denkt dus dat hij weet hoe het zit, terwijl hij er in werkelijkheid helemaal geen verstand van heeft. En hij denkt dat hij alle dingen kan oplossen met de formuletjes die in zijn leerboeken stonden. Die heeft hij niet meer, maar goed, want die heeft hij te gelden gemaakt. Om begrijpelijke redenen. Maar hoe dan ook, hè, dat is ongeveer de gedachte. En men denkt dan dus dat je dat natuurkundig moet kunnen verklaren, met het fysica boek in de hand en enige scheikunde, dat dat dan moet lukken. En dat is een misverstand. Want wat is licht? Heel goed geantwoord, dat weten wij niet. Dat is heel goed gezegd. Dat, hè? Ja, de Bijbel zegt namelijk wat licht is. En dat staat in Genesis. In Efeze 5, dacht ik. We staan in de buurt, ja. Dacht in Efeze 5. Daar staat, al wat openbaar maakt is licht. En dat is ook zo, want het is zelfs bij ons in onze Nederlandse taal zo. Zolang we tenminste niet met natuurkunde bezig zijn, want dan ligt het anders. Maar als iemand zegt, daar heb ik geen licht in, dan betekent het gewoon dat hij daar geen verstand van heeft. Daar heeft hij nooit iets over geleerd of gelezen of gehoord. Of heeft hij nooit iets van begrepen. Dat is, dan heeft hij er geen licht in. En als van iemand gezegd wordt dat het geen licht is. Of juist wel. Maar als het geen licht is, dan betekent dat niet, hij is geen lantaarnpaal. Want dat weten wij zo ook wel natuurlijk. Hoewel sommigen, nou ja goed. Maar het betekent gewoon dat hij niet veel te vertellen heeft. Dan is het geen licht. Hij heeft niet veel openbaar te maken. Nou, dat is het gewoon. Licht is al wat openbaar maakt. Staat in Efeze 5. Wel, als het daar zo is, is het in Genesis nog zo. En als dus in Genesis 1 vers 3 staat dat God sprak en zei, daar zij licht, betekent het dat God iets aan het openbaar maken is. Dat kan niet anders, want waarom zou hij anders spreken? Waarom spreekt de mens om iets openbaar te maken? Waarom spreekt God om iets openbaar te maken, uiteraard? Bovendien, als een mens spreekt, maakt hij in de eerste plaats zichzelf openbaar. En als God spreekt, maakt hij ook in de eerste plaats zichzelf openbaar. En een mens mag dan over het algemeen geen licht zijn. God is dat wel. En als God dus spreekt, dan verschijnt er licht. Per definitie. Ik zal me binnenkort gaan uitgeven als filosoof, denk ik wel eens. Maar goed. Hè? Maar dat is een heel eenvoudige zaak. De Bijbel is daar ook duidelijk genoeg over, want die spreekt uitgebreid over wat licht voor een ding is. U vindt bijvoorbeeld, ik neem u even mee naar 1 Johannes. Dat wil zeggen de eerste Johannesbrief. 1 Johannes 1, vers 5. Want in 1 Johannes 1 wordt gesproken over het woord, wat in de beginnen was. Het woord des levens, staat allemaal in vers 1. En daar wordt verder over gezegd in vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En we u verkondigen dat God licht is. Nou ja, er staat dat God een licht is. Maar dat weet u al, hè? Dat woordje een, dat mag u vergeten, want het bestaat niet. Niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws. In het Nederlands mag je hem dus weglaten. Wij verkondigen dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. Waarna in vers 7 staat, indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander enzovoorts. De gedachte is dus dat God per definitie licht is. Overal waar hij is, of waar hij zich manifesteert, daar worden dingen openbaar gemaakt. Sommige mensen zijn daar niet blij mee en hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat stond in Johannes 3 bijvoorbeeld. Maar in het algemeen moet gezegd worden, God is licht en als hij spreekt, maakt hij zich openbaar en dan verschijnt er licht. Dus, als God voor de eerste keer spreekt in de Bijbel, dan komt daar licht. En als u zegt, ja, maar nou verklaart u dat overdrachtelijk, dan zeg ik, nee hoor. Helemaal niet, dat is niet overdrachtelijk, dat is de normale betekenis van het begrip licht. Namelijk, dat het dingen openbaar maakt. Dat we ook spreken over fysiek licht, in natuurkundige zin van het woord, dat kan wel zijn, maar dat is maar een smalle discipline, maar één vakgebied, een klein vakgebiedje, daar houdt het mee op. Maar ik praat over alles bij elkaar. Al wat openbaar maakt is licht, ook in de stoffelijke, zienlijke wereld, dat is waar, maar meer niet als wel. Er zijn mensen aan wie heel wat geopenbaard is, terwijl ze stekenblind zijn. Ja. Want ze hebben het op andere wijze geleerd. Ze hebben toch het licht ontvangen. En bovendien, je kunt God ontvangen zonder dat je zien kunt. Maar God is licht. We kunnen het woord van God namelijk ontvangen en dat is ook licht. Hoewel we het woord niet zien, ik bedoel, we zien Christus niet. Hoewel we het woord niet zien, kunnen we het woord wel horen en ook dat is licht. Want, ik las u even voor dat God licht is, ik had natuurlijk ook moeten lezen Jacobus 1 vers 17, waar staat dat God de Vader der lichten is, maar dat zal u zo ook wel geloven. Dat betekent namelijk, dat God, dat is Jacobus 1 vers 17, dat betekent dat God Vader der lichten is, namelijk dat alle lichten die er zijn, die zijn bij God vandaan gekomen. Want dat betekent het woord Vader nou eenmaal. God is Vader der lichten, alle lichten die er zijn, komen dus uit God voort. Welke lichten zijn er dan? Nou, zal ik het eens lezen? Punt 1, Christus, het woord. Christus zelf is het licht. Want dat is Johannes 1, vers 4. Of later, Johannes 12, vers 46. Ik ben het licht der wereld, enzovoorts. Wandelt in het licht, zolang het licht bij u is. Het hele Johannes-evangelie spreekt daar eigenlijk over. Het Johannes-evangelie begint met te zeggen dat God woord is en het woord God is, maar het woord maakt openbaar en is dus licht, dus is God licht. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en het vlees geworden woord van God is uiteraard de Heer Jezus Christus, die dan dus prompt als licht beschreven wordt. In zijn geboorte. Het feest van zijn geboorte vierden wij als een feest van licht. Zo hoort het ook feitelijk. Het is maar een deel van de waarheid natuurlijk, maar zo is het nou eenmaal. Maar ik zal wat anders aanhalen. Bijvoorbeeld, het woord van God in het algemeen wordt licht genoemd. Nou bedoel ik dus niet de Heer Jezus meteen, maar bedoel ik het woord van God in het algemeen. Dat woord wat gesproken is, wordt zelfs licht genoemd. Hoewel men het niet waarneemt met de ogen, maar met de oren. Maar toch heet het licht. En de meest bekende schriftplaats in dat verband is vermoedelijk. Hè? Dus, hè? Psalm 119. Of hangt het bij jou thuis ook aan de muur, of bij je ouders aan de muur. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is het verhaal. Het woord van God is licht. Dat is het algemeen zo. Ik zou ook kunnen zeggen met de apostel Petrus uit 2 Petrus 1, waar staat, en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en wat schijnt als een licht in een duistere plaats. Zodat het spreken van God zelf maakt openbaar en is dus per definitie licht. Nou, zo zijn er veel meer situaties waarin over licht gesproken wordt. Maar het gaat om het principe dat als iets geopenbaard wordt, als iets getoond wordt, op wat voor wijze dan ook, dan heet dat er komt licht. En als het dus in Genesis 1 vers 3 staat dat God zeide daar zij licht, dan zeggen ja, dat dacht ik wel. Als hij spreekt, dan verschijnt er licht, uiteraard, want hij spreekt en maakt zich kenbaar en hij maakt dus de dingen kenbaar. Of er ook sprake was van fysiek licht, ja, dat weet ik niet, ik denk het wel, maar ik moet er wel wat bij vertellen. Er staat niet dat God het licht schiep, dat moesten wij weliswaar zo leren vroeger op een christelijke school, maar dat staat dus niet in de Bijbel. Wij moesten leren, op de eerste dag schiep God het licht. Dat was de melodie ongeveer, want dan moesten we allemaal tegelijk opzeggen. En het klonk alsof het licht uitging, dat weet ik nog heel goed. Er had een haal omhoog aan moeten zitten. Op de eerste dag schiep God het licht. He? En zo ging het verder. Maar dat is dus niet, dat is niet zo. Dat staat er namelijk ook niet. Dat kan ook niet, want God is licht. En God werd niet geschapen op de eerste dag uiteraard. Dat lijkt me wel duidelijk. Dus zoiets kan niet. Er werd geen licht geschapen. De Heer zei, of God zei, daar zij licht en er was licht. De vertaling is altijd een beetje moeilijk, want er staat twee keer volstrekt hetzelfde in het Hebreeuws. Jehior, wa Jehior. Dat wil zeggen, er zij licht en er zij licht. Of er is licht of er is licht. Of er zal licht zijn en er zal licht zijn. Dat staat twee keer hetzelfde. Maar het betekent heel eenvoudig dat wat God zei, dat gebeurde ook exact zo. Je schreef het ook precies eender. Tot op de letter nauwkeurig gebeurde wat God zei. Er zijn licht en inderdaad, er was licht. Dat is het mooie van die taal eigenlijk. Maar hoe dat ook zei, hoe dat licht precies was, weet ik niet. Want, ik moet er nog wat bij vertellen, want er staat in Genesis 1 vers 14, dat er lichten, dat is niet hetzelfde hoor, dat is een ander woord voor licht. Dat er lichten zijn, maar dat woord lichten hier staat voor niet het licht zelf in abstracto, het begrip als zodanig, maar staat voor de lichtdragers, lampen dus eigenlijk, lichtbronnen, het is een heel ander woord. Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels om schijning te maken tussen de dag en tussen de nacht en dat ze zijn tot tekenen tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat ze zijn tot licht in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten. De grote licht tot heerschappij des daags en de kleine licht tot heerschappij des nachts. Want hoe het heette was hier nog niet bekend, want het zou Adam pas zijn, maar die komt pas in hoofdstuk 2, die de dingen namen zou geven. En die noemt het dan zon en maan en sterren enzovoorts. Dus hier heet het alleen nog maar met zelfstandige naamwoorden, namelijk lichten. Nou, zitten wij altijd met een probleem rond Genesis 1, want het probleem, standaardprobleem, is altijd, hoe kan het dat op de eerste dag licht was, terwijl de lichtdragers pas verschenen op de vierde dag, 3 dagen later. En dat probleem, daar heb ik nooit zoveel moeite mee gehad, want bij ons is het namelijk ook gewoonlijk zo, dat het maandags of zondags wel licht wordt, maar dat we de zon en de maan en de sterren pas woensdag of zo voor het eerst zien. Dat zegt dus helemaal niks. Men kan dus eerst licht hebben alvorens men de lichtdrager zelf ziet. Hè? Dat is dan niet zo moeilijk. Dus dat probleem is er niet werkelijk. Maar u zult wel zeggen, dat is een beetje een smoesje eromheen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar wij weten dat gewoon niet beter. Ik weet wel, er zijn allerlei theorieën over aardlicht en noorderlicht en weet ik hoe het allemaal heten mag en licht wat vanzelf door de aarde zou uitgestraald worden, dat soort verklaringen. Maar je moet begrijpen dat het niet primair om fysieke en stoffelijke dingen gaat. Niet in de eerste plaats. Maar er zijn verschillende mogelijkheden hiervoor. Maar goed, ik geef ze maar voor wat ze waard zijn. Een van de meest gangbare overigens, een van de meest gangbare redelijke verklaringen is dat we immers te maken hebben met restitutie en dat de zon, maan en sterren er al waren voordat het licht verscheen. Want er staat niet dat op de vierde dag God zon, maan en sterren schiep. Er staat hij maakte ze en het woord maken is zo'n beetje hetzelfde als het Engelse woord to do. To do, ja, daar spreken ze zo vreemd uit, dat weet ik toch ook niet waarom. Daar staat traditie en wat in Engeland traditie is, krijgen er niet uit. Dus to do. En dat betekent zowel als iets maken, iets doen, wat het ook is. Het is maken. Dus God deed die twee lichten. Wanneer deed hij die lichten dan? Nou, dat deed hij op de vierde dag. Zoiets is dat. Maar wat hij ermee deed, ja, hij stelde ze daar aan de hemel. Dat betekent in ieder geval dat ze daar zichtbaar werden. Maar of ze toen geschapen werden of geformeerd werden of iets dergelijks, dat staat er allemaal niet bij. Het zou dus inderdaad kunnen dat ze er al veel eerder waren, maar dat ze bij die gelegenheid pas zichtbaar werden. Ja, als wij altijd onder de bewolking leven, noem maar wat, dan zien we toch ook nooit de zon of een maan of sterren. Nee, dus als je wat daaraan wil doen, moet je het wolkendek weghalen. Dat zou kunnen. Heb ik ook altijd een zeer vanzelfsprekende verklaring gevonden. Waren het niet dat wij met een veel moeilijker probleem zitten, namelijk dat het hele zaakje vol met water stond op de eerste dag. Want zo was het nou eenmaal. De wateren weken pas namelijk op de tweede. Dus het wordt een beetje moeilijk, want dan was het water en de zon en de maan waren dan in het water ergens. Ja, waarom ook niet, maar ja, dat komt nog, hè. Daar moeten we het nog over hebben. Maar het zou best kunnen. Maar begrijpt u me goed, licht komt niet slechts van de zon trouwens, ik sta het hier een eind over te vertellen. Dat is een beetje overbodig natuurlijk. Licht komt niet alleen van de zon, maan en sterren, maar het komt ook nog wel van enige andere zaken. En in ieder geval komt het van God zelf. Daar gaat het maar om en daar hebben we dus in ieder geval geen moeite mee. Dan laat ik het even bij, want ik moet namelijk nodig naar het volgende punt. En dat is een punt wat u allemaal langzamerhand wel kent. Maar wat ik wel moet bespreken, dat is namelijk dat er staat en God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen licht en duisternis, dat is natuurlijk vanzelfsprekend. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht, dat weten we dan ook. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Maar daarna komen we bij de tweede en staat daar zij een uitspansel in het midden der wateren. En dat levert in werkelijkheid veel meer problemen op dan de gegevens over die eerste dag. Over die eerste dag, dat licht, terwijl er geen lichtdragers schijnen te zijn. Daar wordt altijd moeilijk over gedaan, maar men zou veel moeilijker moeten doen over de gebeurtenis op de tweede dag. Om de eenvoudige reden dat daar blijkt dat er helemaal geen hemel meer was. En dat is mij vele jaren lang is me dat gewoon ontgaan. Dat is heel dom. Maar dat was nu eenmaal zo. Het stond ook nooit in de boeken trouwens ook hoor. Maar ik kwam er zelf ook niet op. Dat het heel dom is echt waar, meen ik echt. Want het blijkt, er was geen hemel, er was alleen maar aarde. En inderdaad, in vers 2 staat, de aarde nu werd of was geworden woestheid, ledigheid en duisternis. En je vraagt je af, hoe is het dan met de hemel? En het antwoord is eigenlijk, nou die hemel was er ook niet meer. Dat blijkt, want we hebben alleen maar wateren. En in vers 6 staat, er zij een uitspansel in het midden der wateren. Ik weet nooit hoe ik dat zal tekenen. Maar je krijgt dus, waar ik dan toch de tekening van die tabernakel maar eens uitvinden. Je krijgt dus een beetje het idee van dit, het is overal water, hè, overal, er is geen bovenkant, er is geen waterspiegel. Dus ik moet het een beetje door elkaar zo, het is allemaal water, hè. Zo'n beetje moet ik het tekenen. En dan blijkt er in het midden van de wateren, zo. Lijkt een uitspansel gemaakt te worden, zo van het midden uit, hè, midden tussen de water, waar die grens van het water zit, dat weet ik niet. Maar je moet alleen het oppervlakte van het water niet hier in de omgeving zoeken. Het oppervlakte van, dat is de bodem. Hoe ver dat weg is, weet ik niet. Dus daar teken ik er maar niet bij. Hè. Dan wordt het er toch te klein voor. Dus vooruit maar. Maar je krijgt in het midden van de wateren een uitspansel, staat er. En als je dat begrip gewoon letterlijk neemt en je weet niks en je bent helemaal zelfs niet naar de HBS geweest, dan, dat kan voorkomen. Dus natuurlijk, mankeerde dat natuurlijk aan je opvoeding, maar toen maar. Dan lees je gewoon, dat was alleen maar water en midden in het water ontstond een bel. En die werd allemaal groter. En God noemde die bel hemel. Nee, die bel hemel. God noemde die bel hemel. Dat staat er namelijk. Er staat er toch? Er staat, daar zijn een uitspansel in het midden der wateren, niet boven de wateren, maar in het midden der wateren, tussen de wateren. En dat maakt een scheiding tussen water en wat nog meer. Ja, tussen water en wateren. Let wel, niet tussen water en hemel. De gedachte is niet dat je gewoon hier zo'n beetje de zee hebt, zo, weet u wel. En dat die boven de hemel is, zo, dit is dan de hemel, hè. En dat is dan het water. En dat je dan daartussenin een uitspansel krijgt, zo van naar boven een druk en naar beneden een druk, zodat de scheiding komt tussen het oppervlak van de water en de hemel daarboven. Dat is niet zo, dat kan namelijk niet, want er blijkt dat het uitspansel zelf hemel genoemd wordt. Het uitspansel is niet tussen het wateroppervlak, want droog land was het nog niet, hè. Is niet tussen het wateroppervlak en de hemel, nee, het uitspansel wordt vervolgens hemel genoemd. Dus er staat God, daar zij een hemel in het midden der wateren, en dat maakt een scheiding tussen water en wateren, en zo is het nu eenmaal, want er staat in vers 8, God noemde het uitspansel hemel. Want het woord uitspansel, rakia, dat wil zeggen inderdaad wat het Nederlandse woord uitspansel ook zegt, namelijk het is een druk naar buiten. Je hebt in het midden een hemel en er is een druk naar buiten uit en die, tot waar het uitspansel reikt dus de hemel en daarna, daar voorbij, heet het dus gewoon nog steeds de wateren. Want je hebt een uitspansel te midden van de wateren, waar dus het uitspansel ophoudt, heb je water. Wat je dus gewoon krijgt dan, is een verschrikkelijk grote bel in het midden van water. Als u het mij vraagt, een bel met een doos, met een omtrek, ongeveer, een omtrek van ongeveer, wat dacht u, van zo'n 40.000 kilometer, ja, daar worden we het wel over eens dus. Hè? Ja. Ik kan er niet anders van maken. Nou ja, die maat kan me niet schelen, maar dat is wat hier staat. Als we het onbevooroordeeld lezen, dat zouden we moeten doen. We zouden beter de natuurkunde op de Bijbel kunnen baseren dan de Bijbel op de natuurkunde, uiteraard. Goed. Nou, een uitspansel in het midden der wateren. Het betekent gewoon dat de wateren dus aan alle kanten worden uitgedrukt. En er staat er, laat ik het nou maar eens doorlezen, er staat, daar zijn uitspansel in het midden der wateren en dat maakt een scheiding tussen wateren en wateren, want er is niet anders. En dan staat er vers 7, en God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. Ja, dat kan niet missen natuurlijk nou, maar dat is niet moeilijk. Dit was altijd een probleem, maar het is helemaal geen probleem. Want als dit de wateren zijn onder het uitspansel, hier, dan zijn dat de wateren boven het uitspansel. Maar het kan me niet schelen, ik wil het wel omdraaien. Want als dit de wateren zijn onder het uitspansel, hier rechts dus, dan zijn aan de linkerkant de wateren boven het uitspansel. Want waar we nou boven en beneden aannemen, dat maakt niks uit. Ja, ik weet wel waar beneden is, dat is de plek waar wij toevallig varen. Hoe zachtkens schrijdt ons bootje, zegt het lied daarover. He? Dus dat is beneden uiteraard. En boven is zo'n beetje de andere kant. Dus als wij hier varen, hoe heet het hier ook weer? Ik weet niet, geen water in de buurt. Een of andere plas hebben we dat niet. Nou goed, als we varen hier ergens bij in de buurt. He? Vooruit in het IJsselmeer dan. Daar varen wij dan nog bij de Markerwaard in de buurt. En we kijken naar boven, dan heb je daar de wateren die boven zijn. Dat is een eind weg. Want dat is de middellijn ook alweer van een bol van 40.000 kilometer omtrek. Dat is een kilometer als... 6.500, 7.000. Ik weet het ook niet. Hè? Pi R kwadraat, weet je, niet op de HBS geweest, dus ik hoor het alweer. Nou goed. Een kilometer of 7.000, zo naar de hoogte dus. Daar vinden wij de wateren in de buurt van Nieuw-Zeeland, heb ik me laten wijsmaken. Ongeveer, reken het maar eens uit. Dat is de andere kant, is dat dus, hè? Ja. Dat zijn de wateren boven. En andersom is het ook, zoals als we daar zijn, dan achten we dat beneden, want daar zijn wij nou eenmaal. En dan zijn de wateren boven, dat is hier dan, inmiddels is dat de Noordzee geworden, want het is een paar minuten later. Dat is iets verschoven. Maar hoe dan ook, dat is de eenvoudige redenering die je uit het schriftgedeelte haalt. En begin me nou niet te vragen waarom je dat niet ziet. Dan zeg ik, ziet u dat niet, dan moet u wat aan die ogen laten doen. Dat kan ik niet, daar mankeert wat aan, maar daar hebben we het verder niet over. De Bijbel houdt het ons gewoon zo voor en het is makkelijk genoeg. Daar hebben we niet, hoeven we in ieder geval geen problemen mee te hebben. En dan gaat het gewoon verder. Water boven en water beneden het uitspansel is dus gewoon de andere kant van de wereld, zo noemen wij dat. Dat is dan boven. En wij zitten dan beneden. En het kan ook niet anders, want er staat, en God noemde het uitspansel hemel. En er is geen mogelijkheid om te verklaren dat wij leven op een wereld, bijvoorbeeld een bolvormige wereld, ik noem maar wat, hè, een bol, bij wijze van spreken dan, een wereld die een mooi bal is met een omtrek van 40.000 kilometer, en wat wij ook niet zien. Dus waarom zouden wij het zien dat het precies andersom is? Dat zien we dus ook niet. Maar als je dan gaat verklaren van boven het water, boven de zee, of voor mij wat later boven het land, heb je dat eerst uitspansel en daarboven zijn wateren en die wateren zijn de wolken, want dat wordt over het algemeen zo verklaard. Er zijn hierboven zijn de wolken en daar zit zoveel water in. Voor de Nederlander ligt het voor de hand om dat te verklaren natuurlijk, want zij gedacht wezen wat er dagelijks allemaal uitvalt. He, alleen maar doordat die dingen een beetje lek zijn, dus kan je nagaan wat er allemaal in zit. Ontzettend veel dus. Maar wij weten dat boven die wolken, achter de wolken, ja, schijnt de zon natuurlijk. Hoewel we dat niet altijd zeker mee weten. Maar daarachter denken wij dat de hemel is. Dat leren wij namelijk zo. Eigenlijk begint het daar pas goed. En dat, die redenering is dus volkomen in strijd met wat de schrift erover zegt. Want daar staat, God noemde het uitspansel hemel. De hemel is niet voorbij het uitspansel, maar God noemde het uitspansel hemel. En zegt bovendien dat er boven het uitspansel of boven de hemel wateren zijn. Nou, daar is maar één mogelijke verklaring. Namelijk deze die er staat. Uitspansel is te midden van de wateren. Het uitspansel is niks anders dan de hemel, waarin inderdaad wolken zijn, maar dat zijn niet de wateren boven. Die zijn eerder beneden dan boven. En waarin ook bovenin de sterren zijn. En waarin ook eigenlijk de troon van God geacht wordt te zijn. Dat is iets moeilijker om dat te begrijpen. Maar dat komt natuurlijk omdat we dan ook niet meer te maken hebben met de schepping zelf, maar met geestelijke dingen die niet behoren tot de schepping als zodanig. Maar goed, misschien dat ik er ooit nog wel eens op terugkom. We gaan nou maar om het principe dat we dus hebben wateren boven de hemel en wateren onder de hemel. En het uitspansel is volstrekt hetzelfde als de hemel. De hemel is de naam voor het ding, het uitspansel is dat wat het feitelijk doet. Namelijk uitspannen, de dingen naar buiten uitdrukken vanuit het centrum. En in het centrum is uiteraard God zelf. Met andere woorden, God maakte van zichzelf uit eigenlijk een uitspansel. Het drukte het water naar alle kanten weg. Dat is de gedachte. Waardoor de hemel dan wel het uitspansel ontstond. Waarna een dag later uit de wateren het droge land oprees. Dat is een gebeurtenis precies andersom. Want dan blijkt dat van onder, onder het water ineens het droge land, de bovenkant. Waarbij het land dus naar God toegetrokken wordt en de wateren eerst van God afgedrukt waren. Dat is het hele verhaal. En ik vind dat een heel zinnige verklaring. Ik vind het tenminste goed te volgen. Zie. Maar er is ook geen andere manier om het verhaal te volgen. Als je blijft met losse opmerkingen zitten die je allemaal moet verklaren, dat is geen doen. Maar dit is een logische samenhang. God die vanuit het midden ruimte maakt en het droge land na die ruimte trekt. Zodat het land inderdaad, het droge land of de aarde, want dat is hetzelfde, inderdaad uit het water staat en te midden van het water staat, zoals we dat alles gelezen hebben in 2 Petrus 3. Verder hoeven daar geen problemen, niet werkelijke problemen over te bestaan. Wat we daarbij echter moeten bedenken, is dat die hemel zelf inderdaad wel degelijk wordt onderverdeeld, want we spreken over hemel, maar daar heb ik weer, het woord hemel is in het Hebreeuws inderdaad een tweevoudsvorm, een dualis. Dat wil zeggen, het is shamayim, dat betekent dat het er twee zijn. Er staat hier niet bij, maar het woord zelf is zo. Later blijkt hoe het komt dat het er twee zijn, want de Bijbel zelf spreekt vervolgens over de vogelen des hemels en ook over de sterren des hemels. En het zal duidelijk zijn dat het toch dat het verschillende dingen zijn. Die eerste hemel boven de aarde is wat wij de atmosfeer noemen. Dat ziet u dus hier naar binnen toe, zo. Dan drijven hier die wolken, dat noemen wij de atmosfeer. Waar dat precies, waar de grens daarvan ligt, weet ik ook niet. Misschien verleggen wij de grens af en toe nog eens wat hoger te vliegen. Met een vliegtuigje of zo. Ja, ik weet je veel, dat maakt mij ook niet uit. Maar tot waar de vogels kunnen vliegen is in ieder geval die hemel waar de vogelen des hemels vliegen. Die hemel dus. En daarboven hebben we dan de hemel waar de sterren des hemels zijn. Dat is dus weer iets anders. Maar samen vormt het één geheel. De hemel, namelijk de ruimte in, want zo ligt dat dan, de ruimte in de aarde. Dat is weltraum, dat wil zeggen het wereldruim. Maar het is dan wel de wereld in de aarde en niet erbuiten. De aarde, of de aarde waarop wij lopen, wat wij noemen de planeet aarde, maar wat niet zo'n ding is natuurlijk. Maar die aarde is dus feitelijk gewoon de begrenzing van de hemel. Of de wateren zijn dat. Dat klopt, de wateren zijn de begrenzing van het uitspansel uiteraard. Maar het uitspansel is de hemel. En als later de aarde uit de zee oprijst, op die derde dag, betekent het gewoon dat vanaf dat moment ook de droge land, de aarde, de begrenzing is van de hemel. En daarmee is verklaard hoe dat in de Bijbel, bijvoorbeeld de engelen of Satan, uit de hemel geworpen wordt en dan inderdaad op de aarde terechtkomt. Ja, je kan er geen andere kant op. Ja, je kunt alle kanten op, maar je komt altijd op de aarde terecht. Als je geluk hebt, want anders kom je in het water natuurlijk. In de zee, word je nog nat ook, hè? Kom je meteen in de afgrond. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Daar is geen andere mogelijkheid toe. En we hebben dat beginsel natuurlijk al eens eerder uitgelegd. Wat we dus inderdaad moeten zien, is dat de schepping bestaat uit twee hemelen en één aarde, zoals we al hebben aangehaald naar aanleiding van Genesis 1. En dat is een situatie die weliswaar teloor ging in vers 2, maar die opnieuw tot stand gebracht wordt in het werk van die zeven dagen. Met name in die eerste drie dagen dan. Eerst licht, vanzelfsprekend, zonder licht is er helemaal niks immers. En dus eerst licht en daarna een uitspansel, zodat we inderdaad te maken krijgen met een wateroppervlak, want dat ontstaat daardoor. Daar ontstaat de hemel, maar ook het wateroppervlak. En daarna wordt het droge land opgetrokken uit de zee, want hoe staat het er? Het wateren dat die in één plaats vergaderd zouden worden, dat het droger gezien zouden worden. En dus inderdaad, het droge land was toen ook een oppervlak van droog land waarop het een en ander zou leven. Dat is de gedachte. En dat is verder ook niet zo moeilijk te volgen. Maar het enige probleem is natuurlijk gewoon een natuurkundig probleem. Van hoe lossen we dat op? Hoe hebben we ons dat te denken? En hoe kunnen we de situatie meten? Enzovoorts. Maar dat zijn eigenlijk technische problemen die we graag aan de techneuten ook overlaten. Dat doen we met de problemen die we anders hebben. In verband met de wereld waarin een planeet die aarde heet zou rondzweven, dwarrelen. Daar hebben we ook problemen over namelijk. En laten ze die er maar eens oplossen. Dat kan men namelijk net zo min. Dus wij zijn ook niet wij worden ook niet geacht om de problemen die hier aan vastzitten op te lossen. Maar het aardige is natuurlijk wel dat vanuit dit wereldbeeld we in de Bijbel verder geen problemen meer hebben. Daarin is alles verklaarbaar. En nu ik zover ben, kan ik natuurlijk ook zeggen dat bijvoorbeeld sterren en zo, hè, de zon, maan en sterren, dat zijn redelijk kleine dingetjes. Dus ik kan me nou best voorstellen dat die bijvoorbeeld onder water waren of zo. Want zo groot zijn ze niet. Nou, verder 3.500 kilometer kom ik ook niet.
Hé? Zo was het toch? Nee, 7.000. Dan ben ik in de wacht. Hè?
Maar verder kom ik niet. Dus zo groot kunnen ze niet zijn. Dat kun je trouwens ook goed zien. Als ze niet groot zijn, maar dan begin ik een beetje raar te praten, denkt u natuurlijk. Maar ik meen het heel serieus. Dat kun je ook gewoon zo zien. Want groot zijn ze niet. En neemt u maar eens de moeite om een sterrenkijker te nemen. Ja, het mag een echte zijn. Hè? En dan kijkt u er maar eens door en u zult zien dat in het algemeen de sterren gewoon stipjes blijven. Hoe sterk je ze ook vergroot. Kunnen we een uitzondering maken voor de planeten. Wat wij dan planeten noemen. Hè? Dat worden inderdaad schijfjes in een sterrenkijker. Maar sterren blijven gewoon puntjes, wat ze altijd al waren. Hoe sterk je ze ook vergroot, maakt geen verschil. Het zijn inderdaad kleine dingen. Bewijs niet. Ja, u zegt ze zijn zo ver weg. Nee, dat is de omgekeerde redenering. Wij vergroten ze met een sterrenkijker, we krijgen ze maar niet groter. En dus zeggen we, dan moeten ze wel erg ver weg zijn. Nee, dat is onjuist. De andere mogelijkheid is namelijk gewoon, ze zijn niet ver weg, maar ze zijn zo klein. Wij weten dat ze niet ver weg zijn, want dat blijkt hieruit. Ze zijn dus niet ver weg, dus zijn ze zo klein. Dat is heel gemakkelijk. Of er is nog een mogelijkheid, u houdt uw sterrenkijker achterstevoren. Dat kan ook. Nou, ik zal u niet vertellen hoe ik nou met die gedachte kom, maar er zit ook een verhaal aan vast. Het gaat namelijk om dat u niet weet wat de weg van het licht is en wat het licht inmiddels gedaan heeft voor het van een ster bij u komt. En als het licht onderweg wordt afgebogen, dat kan heel goed, dat kun je niet controleren. Maar als het onderweg wordt afgebogen, dan kan het heel goed zijn dat de dingen zich kleiner of groter natuurlijk aan u voordoen. En dat is in de praktijk ook inderdaad het geval. Nou, men ziet het veel kleiner dan het is. Maar daar hebben we het nou verder niet over, want we gaan eerst pauzeren. Ik wil het met u even hebben over het woord uitspansel. Om dus te zien wat de Bijbel er dan zelf zo al van zegt. Wel, het komt natuurlijk hier in het eerste hoofdstuk van Genesis hevig voor. 2, 4, 6, 7 keer. Oh, zo raar. 7 keer. Namelijk eerst in vers 6, er zei een uitspansel. Vers 7, God maakte dat uitspansel. En er staat het zelfs 2 keer, geloof ik. Ik weet niet of ik dat meegeteld heb, maar dat heb ik niet meegeteld. Genesis 1, vers 14. Nee, vers 8 nog, hè. Vers 8, God noemde het uitspansel hemel. Daarna in... Hè? 7, 3 keer. Ja, ik zeg het verkeerd. Het zijn 7 teksten waarin het voorkomt hier in Genesis. Alles bij elkaar zijn het er 26 trouwens, wat voorkomt. Maar het komt vaker voor dan 26 keer. Nou goed, moeilijk doen. Ik zei dus in vers 7, vers 8 komt het voor, hebben we al gelezen, vers 14 weer, dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels. Dat is leuk, want het maakt het in elk geval onmogelijk te verklaren dat het uitspansel de aanduiding is van de atmosfeer. Dat doet men dikwijls. Zegt men, het uitspansel is de atmosfeer, want het water boven het uitspansel zijn dan die wolken daarboven in de atmosfeer. Maar dat klopt dus niet, want er zijn lichten in het uitspansel des hemels. En dat is een genitief, is een tweede naamval, maar dat betekent gewoon, er zijn lichten in het uitspansel, namelijk de hemel. Dat is ook niet moeilijk om dat te verklaren, want het bleek uit de voorgaande verse. God noemde het uitspansel hemel. Uitspansel des hemels betekent dus het uitspansel, namelijk de hemel. En daarin zijn sterren. Dus als er staat dat er wateren zijn boven het uitspansel, moet het betekenen dat er wateren zijn boven en dus voorbij de sterren. Nou, zoek dat maar eens uit. Men zegt het heelal is onmetelijk, is ontalloze, ontelbare sterren. Honderden miljoenen lichtjaren gaat er maar aan staan. Nou, daar voorbij is dan water. Dat is een heel eind fietsen, ja, inderdaad, dat dacht ik eigenlijk ook. Vooral als je een beetje uit training raakt langzamerhand met dit weer. Hè? Dus aardig aan het fietsen. Goed, dat is het dus niet. Zo ligt het dus niet. Uitspansel is dus inderdaad waar ook de sterren in staan. Dat is meteen de laatste keer dat er in Genesis genoemd wordt. Want daarna komt het pas weer voor in Exodus 39. Exodus 39. Moet ik even zoeken.
Want of ze het goed vertaald hebben. Ja, ja. Leuk hoor.
Daar staat in vers 3 van Exodus 39. En zij rekten uit de dunne platen van goud en sneden het tot draden om te doen in het midden van het hemelsblauw. En in het midden van het purper, in het midden van het scharlaken, in het midden van het fijn linnen van het allerkunstigste werk. Zij rekten dus uit de dunne platen. Nou, dat uitrekken is de vertaling van dat uitspannen. Het werkwoord dus in dit geval. Zij maakten dus een uitspansel. Zij spanden, zij trokken die dunne platen uit. Nou, precies hetzelfde gebeurde met de uitspansel. Het werd uitgetrokken, uitgerekt. En dus werden de wateren die om het uitspansel waren dan weggedrukt. Dat is de betekenis. Je herkent het woord hier in het Nederlands natuurlijk niet. Maar daarom zoek ik het ook even met u op. Uitspannen wil dus inderdaad zeggen uitrekken. Ze rekten dunne platen van goud en sneden het tot draden. Ze maakte dus gouddraad van. Het is gewoon uittrekken. Makkelijk, hè? Ja. Nou, daarna nummer 16. Nummer 16, vers 39. Eveneens vertaald met uitrekken. Eliaza de priester nam de koperen wierookvaten die de verbranden gebracht hadden en zij rekten ze uit tot een overtreksel voor het altaar. Dus koperen wierookvaten die uitgerekt werden tot een overtreksel voor het altaar. Dus dat gebeurt nog alles. In verband met de bouw van de tabernakel. De dingen uitgerekt worden in dit geval tot een bedekking. En hier gaat het om metalen uiteraard. Ik weet ook niet precies wat er allemaal staat. Dan gaan we naar, dit was nummer 16 vers 39. Daarna in 2 Samuel 22. 2 Samuel 22 vers 43. Waar het gaat over de vijanden van, Israël, van de Heer, of de vijanden van David, zo u wilt, 2 Samuel 22, vers 43. Toen vergruisde ik hen als stof der aarde, ik stampte ze, ik breide hen uit als slijk der straten. Ik breide hen uit als slijk der straten. Maar ik hoop dat u begrijpt wat het betekent. Het betekent gewoon dat de straat wordt aangeveegd en dat de stof, het slijk, de modder, de rommel, het vuilnis, want dat is het gewoon eigenlijk, dat wordt uit de straten verwijderd. Dus een soort veredelde vuilnisophaaldienst. Je moet begrijpen dat in die oudere tijden men wel degelijk ook het probleem had van huisvuil. Waar laat men die handel? Niet zoveel als wat wij maken. Wij produceren meer vuil dan onze voorouders. Om een of andere reden. Je ziet hoe ver de evolutie gevorderd is. Maar men gooide dat gewoon het raam uit. In sommige landen doet men dat nog, maar over Italië hebben we het een andere keer alweer. Dus men gooit er gewoon uit het raam. En daarna moeten de straten schoongeveegd worden uiteraard. Het wordt dus verbreid naar alle kanten. Het wordt aangeveegd. Nou, dat is het. Maar precies zo gebeurde met die wateren. Die worden weggeveegd naar alle kanten door het uitspannen. Uitspansel. Nou, hier staat hetzelfde woord. Het wordt uitgebreid of gewoon weggeduwd. Als het slijk der straten. En u ziet dat die woorden toch wel interessant zijn. Daarna komen we in Job 37. Job 37. Vers 18. En dan gaat het wel degelijk over de schepping. Er staat: hebt gij met hem de hemelen uitgespannen die vast zijn als een gegoten spiegel? Hebt u dat? Job 37 vers 18. De hemelen zijn dus door de Heer, door God, uitgespannen. Die hemelen zijn vast. Dat uitspansel is dus inderdaad vast. Als een gegoten spiegel. En een gegoten spiegel, dat is heel iets eenvoudigs. Men maakte dat meestal van metaal, zo'n gegoten spiegel. Dat wil zeggen, men smolt het metaal, koper, zilver, meestal koper. Zilver was een beetje duurder. Maar, en men goot dat uit, zodat het, zo heet als het was, inderdaad vlak zou staan, waterpas zou staan. En daarna zou afkoelen, zodat men inderdaad een mooi, egaal, glad oppervlak zou krijgen. In de oudheid maakte men ook wel andere spiegels, namelijk door metalen platen, koperen platen of zilveren platen. Maar die gaven altijd een vertekend beeld, want die kregen ze natuurlijk nooit goed glad. Of altijd iets krom. Dus een gegoten spiegel wil zeggen, het is inderdaad uitgegoten en daarna weer hard geworden, dus een glad oppervlak. Nou, daar gaat het hier om, want inderdaad, dat uitspansel is gemaakt doordat de dingen natuurlijk uit naar buiten toe weggedrukt werden, maar inderdaad in vloeibare vorm. Daar gaat het om. En daarbij zit nog wat anders aan vast, want de bedoeling van die wereld, die via het uitspansel zo gemaakt werd, is inderdaad, of de bedoeling van de aarde, laat ik het dan zo zeggen, is inderdaad dat God er zich in zou spiegelen. En dat hij in zijn schepping zichzelf zou herkennen. Zodat de aarde inderdaad, of de aardoppervlak, of het zeeoppervlak, zo je wilt, maar de aarde als zodanig, inderdaad een weerspiegeling zou zijn van wie de schepper, wie God is. Ja, dat staat hier allemaal niet, maar dat zit hier allemaal achter natuurlijk. Dat zijn waarheden die elders in de schrift naar voren gebracht worden. Maar het wordt hier geïllustreerd. Maar inderdaad, weer zo'n uitspansel dus. De hemelen die uitgespannen zijn en die vast zijn als een gegoten spiegel. Nou, als je daarbij voorstelt het omgekeerde, namelijk een aarde die een bolletje is, die zweeft in een grote wereldruimte, waarin het eigenlijk nauwelijks terug te vinden is als je hem helemaal kwijt bent. Dat is een beetje raar, maar goed, een raar beeld, maar daar kun je dit vers nooit meer in plaatsen. Hoe kunnen de hemelen nou uitgespannen zijn en bovendien vast? De hoogste waarheid over het heelal schijnt de relativiteitstheorie te zijn, en die zegt dat er helemaal nergens nooit iets vast is. Behalve Einstein zelf natuurlijk, maar goed. Hè? Toch? Maar hier staat, het is vast. En dat is het natuurlijk ook, want dat hebben wij zojuist gezien. Nou, dat was Job. Daarna komen we terecht in Psalm 19, maar dat is een heel bekende. Namelijk, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn handen werk. Waarbij wij daar alles uitgebreid over gesproken hebben. Het uitspansel. En dat blijkt inderdaad gewoon te zijn de hemelen. En blijkt ook speciaal te gaan over de sterren. Ook hier is het uitspansel dus niet de atmosfeer of iets dergelijks, waar wolkjes in drijven. Maar het is de wereldruimte, zoals het heet, het heelal, waarin inderdaad de sterren zijn. Sterren die overigens getuigen zijn van toekomende dingen, zoals we later nog zullen zien als we Genesis 1 vers 16 of zo bespreken. Nou, wat zal ik er meer van zeggen? Ik laat het maar even voor wat het is. Ik ga even door naar Ezechiël 1. Psalmen komt het nog wat vaker voor, Jesaja ook. Maar ik ga maar even naar Ezechiël. Dat is een moeilijke situatie daar. Dan komen we terecht in een visioen. Over de verheerlijkte Christus, de opgewekte, die ten hemel gevaren is, die zit op de troon, die hier ook beschreven wordt als de heerlijkheid des Heren. En dan staat er in Ezechiël 1 vers 22. En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van bovenaf over hun hoofden uitgespreid. En dan vers 23. En onder dat uitspansel waren hun vleugelen, rechtop, de een aan de ander, ieder had er twee, die herwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er twee die ze derwaarts bedekten, en als zij gingen hoorde ik een geruis hun vleugelen, en dan vers 25, en er geschiedde een stem van boven het uitspansel, het welk boven hun hoofden was, als zij stonden en hun vleugelen nedergelaten hadden. En vers 26, en boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons als de gedaante van een saffiersteen. En de verklaring is niet zo moeilijk. Hier vinden we een visioen waarop zinnebeeldige wijze de heerlijkheid van Christus wordt uitgebeeld in de gedaante, in ieder geval van deze vier dieren, deze vier cherubs, zo worden ze in hoofdstuk 10 genoemd. Die vier cherubs zijn een uitbeelding van de vier hoedanigheden van Christus, namelijk de koning, de dienstknecht, de mens en God. Dat is het bekende verhaal wat ik in de tijd verteld heb bij de bespreking van het Johannesevangelie bijvoorbeeld. Dus die vier cherubs zijn een uitbeelding van wie Christus is. Maar boven hun hoofden zag men een uitspansel. Hoe dat eruit zag in het visioen, daar heb ik geen idee van. Maar het heet nu eenmaal uitspansel. Oftewel hemel, want dat is altijd hetzelfde. En dat mag je hier ook aannemen, want in dat uitspansel, of boven het uitspansel, hoe dat maar heet, daar werd gezien iets als, iets wat de gelijkenis, of het was de gelijkenis eens troons, staat er in vers 26. Boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons. En dat is een beeld van de troon van de verheerlijkte Christus. Wel, inderdaad, in verband met het uitspansel, of beter, in het uitspansel, namelijk in de hemel zelf. Want de verheerlijkte Christus zit inderdaad in de hemel. En daar is dit een uitbeelding van. Nou, dat vind ik wel genoeg. Hierover. Maar het is in ieder geval duidelijk dat die woorden die ervoor gebruikt worden aangeven dat iets ruimte krijgt. Dat er ruimte gemaakt wordt. Hetzelfde woord voor uitspansel hangt trouwens samen met het woord voor voorhoofd. Een uitspansel is rakia. Uitspannen is raka. En met een h erachter is het een voorhoofd. Maar dat komt omdat de schedel feitelijk ook een uitspansel is waarbinnen... ruimte is voor de geestelijke dingen. Alsjeblieft. Zodat je maar ziet dat de schedel van de mens de uitbeelding is van de schepping als zodanig. Maar niet van buitenaf, maar van binnenuit uiteraard. Dus als daarboven niks in zit, ja, dan maakt het een hoop herrie, dat is bekend. Maar als daarboven niks in zit, dan is het verder ook niks. Hè? Dan leeft de mens niet. En zo is het met de schepping, als daar niks in zit, daar binnen niet de geestelijke dingen zijn, oftewel God zelf is die geest is, dan bestaat deze hele schepping niet. Vandaar dat de verwantschap bestaat, ook in de Hebreeuwse taal, tussen de schedel en de wereldruimte, de hemel zelf. Ja. Het voorhoofd dus, het uitspansel, denk maar aan Goliath, uiteindelijk een uitbeelding van Satan zelf, die een gat krijgt in zijn uitspansel. Hij wordt uit de hemel geworpen. Dat is het ongeveer. Nou ja. Laat maar. We gaan dus terug naar Genesis. Dus dat woord uitspansel geeft aan wat voor een ding het is. Hemel is gewoon hoe het heet. Nou. God maakte dan dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren, vers 7, die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo en God noemde het uitspansel hemel. En daar hebben we dus opnieuw hemel, wel als die hemel op die tweede dag tot stand komt, betekent dat het op de eerste dag er zelfs helemaal niet was. En dan weten we, dus alsnog, waarom in vers 2 alleen maar over de aarde gesproken werd. De aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis, maar de hele aarde stond onder water. Of beter, de hele aarde was hol en stond vol met water. En dan heb je dus helemaal geen hemel meer. Dus het hoeft er ook niet over gesproken te worden. En dus krijgen we op deze tweede dag dat opnieuw die hemel tot stand komt, doordat in het midden van de water weer een uitspansel komt. Weer, want als u het mij vraagt, is dat er natuurlijk geweest. Want in Genesis 1 vers 1 staat al, in de beginne schiep God de hemel en de aarde. Waarna de aarde volliep met water en dus de hemel er ook niet meer was. Waarna later alsnog weer die hemel tot stand kwam, omdat het water eruit weggedrukt werd. En weet u wat nou zo leuk is? Als het mogelijk is, dat hier uit de wereld, die wereldruimte, het water weggedrukt wordt naar buiten en het water dus ergens blijft, maar het wordt weggedrukt. Dan is het dus ook mogelijk, als even de druk van de ketel gaat, dat het hele zaakje dus weer onder water staat. 1656 jaar later. Ja, min twee dagen natuurlijk, maar goed. Maar u weet waar ik het over heb. Over de zondvloed in de dagen van Noach, uiteraard. Die zondvloed dus. Maar de sluizen des afgronds werden geopend, staat er. Ja, die van de hemel ook, dus het regende ook inderdaad. Maar er staat ook de sluizen des afgronds werden geopend. Het water kwam niet alleen van boven, maar ook van beneden. Want daarheen was het ooit een keer weggedrukt op die tweede dag. Maar toen even de grendel eraf ging, liep het zaakje gewoon weer vol. Tot boven de hoogste bergen, ja waarom ook niet. Het had helemaal volgestaan. Dus waar het water dan blijft, naar buiten uit, ja. Kijk eens, het is toch niet zo moeilijk. Of men nou aan de ene kant leert dat die ruimte daarboven oneindig is. Of dat ik nou sta te vertellen dat hier beneden het oneindig is. Dat maakt toch ook geen verschil. Als je een verhaal accepteert dat naar boven toe die hemel, dat het naar buiten is en dat die wereldruimte oneindig is. Dan moet het ook mogelijk zijn om te aanvaarden dat de ruimte naar beneden oneindig is. En naar boven niet, uiteraard. Toch in ieder geval, we hebben alleen de dingen even omgekeerd. Dat kan namelijk heel goed. Dat is natuurlijk wiskundig heel, heel goed verantwoord hoor. Gewoon even de zaak omkeren. En alle coördinaten blijven gelijk. Dat was het dus weer voor de HBS'ers. Nou. Hoe dat ook zij, de water zijn weggedrukt ooit. En de water zouden weer naar boven komen. Dat veronderstelt, maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk, waar ik nou weer in terecht kom. Dan moet ik ophouden, zorgen dat ik op tijd ophoud met het verhaal. Maar dat betekent dat hier ergens dus op de bodem van de zee, zo, hè, dat loopt, hier loopt land, hier weer een stuk vasteland, en hier weer zeebodem, en weer een stuk vasteland, en hier weer Urk. En dan heb je dan... Goed. En wat het verhaal is dus dat die water en zo kennelijk hier ergens beneden verdwijnt. Hoe diep dat daar is, dat weet ik ook niet. Maar de gedachtegang in de Bijbel is kennelijk dat ergens, ik kan het ook niet helpen hoor, ik ben er nooit geweest, maar de gedachtegang in de Bijbel is dat hier beneden in de afgrond, oftewel de zee, maar dat is een afgrond die voor het water staat, dus het blijft een afgrond, daar beneden inderdaad sluizen zijn. Dat wil zeggen dat het niet overal bodem is, maar dat hier en daar een gat zit waar een stop in zit of zo. Maar als iemand die stop eruit trekt, dan wordt het heel vervelend. Dan of het water loopt van onder naar boven en het pijl van het zeewater stijgt, zal ik maar zeggen. Of het water loopt eruit, dat zou ook kunnen, maar dat is in het algemeen niet het geval. Maar het veronderstelt inderdaad dat er op een of andere wijze een veel grotere diepte is dan wij veronderstellen. Op geheimzinnige wijze moet ik zeggen, maar of het nou echt zo geheimzinnig is, dat is nog maar de vraag. Want ik heb wel eens een kaart gezien, overigens getekend door volstrekt ongelovige mensen, waarop inderdaad 12 van die dingen staan getekend. 12 sluizen des afgronds, ik weet niet of ze dat zo noemden, want dat ben ik vergeten. Ik noem ze gewoon zo, omdat het een Bijbelse term is. En ook een Bijbelse gedachte. Maar ik heb echt zo'n kaart gezien. Waar het over de hele wereldkaart twee rijen zijn. Van in totaal 12 van die plaatsen. Eén daarvan is bijvoorbeeld. Roept u het maar. De Bermuda Triangle, ja. De Sargassozee, ja. In de Bermuda Driehoek. Inderdaad, dat zou er één van zijn. Maar zo zijn er nog enige. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Misschien dat ik het daar nog eens bij een andere gelegenheid over heb. Maar schijnbaar is dat zo. En er is nog wel het een en ander meer ook over te vertellen. Ook wel op Bijbelse gronden. Maar ik moet zeggen dat ook de Bijbel daar natuurlijk niet uitgebreid over spreekt. Maar het is er blijkbaar wel. Het blijkt namelijk dat in de toekomst, dan kun je zeggen dat is beeldspraak, maar dat maakt me niet uit. Dat in de toekomst ooit een engel uit de hemel komt met de sleutel van de afgrond en die doet de put open. Het blijkt ook een soort gierput te zijn trouwens tegelijkertijd, maar daar gaat het nou niet om. Maar, want er komt rook uit de put namelijk en er komt iets als sprinkhanen uit. Dus het is wel degelijk beeldspraak, want sprinkhanen zijn in de Bijbel gewoon een beeld van grote legers. Grote legermachten. Maar die legermachten komen dus inderdaad ergens van beneden vandaan. Uit iets wat tot op heden nog afgesloten is. Dat is Openbaring 8, 9. 9 geloof ik net, hè? Het is 9. Nou, doet er ook niet toe. Komen we zelf een keer aan toe. Maar inderdaad, daar wordt over gesproken. En die wezens die eruit komen, dat blijkt niet zoveel menselijks te hebben hoor, eerlijk gezegd. Nou, dat doet er nou verder niet toe. Maar zoiets bestaat dus wel. Een opening of in ieder geval een doorgang naar de afgrond of onder de afgrond of In ieder geval naar de onderwereld of zo, hoe het maar heten mag. Dus een tamelijk labiele situatie waarin wij ons in deze wereld bevinden. Maar dat komt ook omdat wij in een nogal vergankelijke en tijdelijke wereld leven. En die wordt in stand gehouden door het woord zijner kracht. Dat wil zeggen door God zelf. Die de dingen in stand houdt zoals ze zijn. En het doet dat niet passief, maar actief. Als hij ermee ophoudt, dan weten we wat er gebeurt. Dan loopt de hele zaak weer vol. Zal ik het eens anders zeggen? Misschien is voor sommigen dat ook duidelijk is. Zolang hier in het midden de druk op staat, denkt u maar aan, dat is geen lucht natuurlijk, maar denkt u maar aan geest dan. Terwijl hier in het midden de druk op staat, blijft alles in balans. Maar die druk moet wel in stand gehouden worden. Als die druk hier binnen afgaat, dan loopt het hele zaakje gewoon weer vol. Is dat duidelijk? Ja, dat is toch een duidelijke zaak. Dus het wordt inderdaad actief in stand gehouden. Er is een uitspansel en het wordt nog steeds uitgespannen tot een bepaald niveau. En zodra die spanning wegvalt, of zodra iemand niet meer spant, de schepper zelf dus, betekent het gewoon dat die wateren vanzelf weer omhoog komen. En in de dagen van Noach gebeurde dat ook inderdaad. En zoals eens de aarde of de schepping geoordeeld werd, of in een oordeel kwam van water, in Genesis 1 vers 2, zo gebeurde het dus later weer in de dagen van Noach. Psalmen spreken er trouwens nog veel uitgebreider over, maar ik laat het allemaal maar liggen. Dus kom ik hier helemaal nooit doorheen. Een van de dingen die ik nog net even kan noemen, dat heeft met het uitspansel verder niks te maken, maar een van de dingen die ik nog net even kan noemen in dit verband, is die opmerking steeds over, en het was avond geweest, en het was morgen geweest, dag nummer zoveel. Dus de dagen worden netjes geteld. In de eerste plaats moet ik zeggen dat er discussie bestaat over die dagen. Namelijk, hoe lang duurde zo'n dag? Ja, dat weten wij eigenlijk niet. Want het is inderdaad juist dat het woord dag, het Hebreeuwse yom, kan betekenen een dag. Van veel langer dan 24 uur. Het hoeft namelijk niet per definitie een etmaal te zijn. Het kan elke periode zijn. Elke afgebakende periode met een duidelijk begin en eind kan als dag worden aangeduid. Zo spreken wij over de dag des Heren. Dat kan natuurlijk gewoon zijn de Sabbat, de zevende dag van de week. Maar het kan ook zijn gewoon het Messiaanse Rijk. Dat heet namelijk ook zo, de dag des Heren. Zo spreekt de Bijbel over de dag des mensen. Dat is zolang als de mens regeert, is het dag des mensen. De dag der zaligheid is die tijd waarin men tot zaligheid kan komen. En dat duurt geen 24 uur, maar veel langer. Dus we hebben de dag Gods, die duurt zeker geen 24 uur, want die duurt eeuwig. Zie, het zijn allemaal langere perioden, dat kan heel goed. Bovendien, zodra we spreken over dag en nacht, blijkt een dag zelfs korter te zijn dan 24 uur. Want dag en nacht samen zijn 24 uur. Dus het woord dag duidt in de Bijbel dikwijls ook een periode aan korter dan 24 uur. De vraag is nou, hoe lang is deze dag? Sommigen hebben eraan zitten rekken aan deze dagen, omdat hen dat beter uitkwam voor in verband met een of andere discipline, in verband met geologie of zoiets. Wel, dat vind ik geen goed argument om dat te doen. En eerlijk gezegd, het wordt erg moeilijk om van deze dagen andere dagen dan van 24 uur te maken. Om de eenvoudige reden dat er uitdrukkelijk gesproken wordt over avond en morgen, hetgeen onderdelen van dagen, namelijk van etmalen zijn. En als dat erbij gerekend wordt en er staat dan dat bij elkaar nu was één dag, dan lijkt het me duidelijk genoeg. Dan moet het gaan over wat wij ook onder etmalen verstaan. Dat wil zeggen, in de Bijbel, en daar ga ik nou verder op in de Bijbel dus gerekend van zonsopgang tot zonsopgang. Dat is dan één dag. Maar een dag kun je dus onderverdelen in een dag, een avond en een morgen. Of, dat is een driedeling, je had ook een tweedeling kunnen nemen, een dag en een nacht. En als je daarover spreekt, is duidelijk hoe lang die dag is. In de Bijbel is het zelfs zo dat, om aan te geven dat het om etmalen gaat, wordt er gezegd dag en nacht. Eén dag en één nacht. Zijn er drie etmalen, dan heet het drie dagen en drie nachten. Wat zegt niet hoeveel uren het was overigens, maar het zegt wel hoeveel kalenderdagen men zou moeten rekenen. Dus dag en nacht samen fungeert dan als het aanduiden van etmaal. Zodat het woord dag zijn betekenis krijgt, zijn lengte krijgt, uit het verband waarin het gezegd wordt. Dat is een heel eenvoudige zaak. En als je dat principe hier toepast, kan het niet missen. Dan zijn het etmalen. Of het 24 uren waren, dat is maar de vraag, want dat staat er niet bij. Dat weet ik ook niet. Misschien ging de zon wat sneller rond dan vandaag. Of wat langzamer. Er liepen de klokken toen anders. Want dat weet ik ook allemaal niet. Dat kan allemaal goed, maar het zijn in ieder geval etmalen. En dus rekenen van zonsopgang tot zonsopgang. En daar komen we bij een van die misverstanden die we dan meteen uit de weg kunnen ruimen. Er wordt namelijk wel eens gezegd dat een Bijbelse dag begint bij zonsondergang. En dat is een misverstand. Een heel groot misverstand zelfs. Want er bestaan wel dagen die in de Bijbel geteld worden van zonsondergang tot zonsondergang, maar dat is de uitzondering. Dat is namelijk alleen de Sabbat. Anders niks. Alleen de Sabbat. En dat is niet eens een kalenderdag, want de kalenderdag begint altijd, 's morgens bij zonsopgang. Ik kom er zo op terug. Want de enige dag waar we die uitzondering is de Sabbat. Er zijn er dus 52 in een jaar gewoonlijk. En er is eigenlijk nog één uitzondering, dat is een heel belangrijke. Dat is de grote verzoendag. Want die wordt ook als Sabbat gevierd. Van de avond tot de avond. Staat er uitdrukkelijk bij. Van de avond tot de avond. Zodat een Sabbat of een grote verzoendag gevierd wordt. Nou, laten we zeggen, Sabbat wordt gevierd van vrijdagavond tot zaterdagavond. Maar als zaterdagavond de zon ondergegaan is, is het nog steeds zaterdag, uiteraard, en is nog steeds hetzelfde dagnummer op de kalender, alleen het is geen Sabbat meer. Zodat je maar beziet dat de Sabbat niet een kalenderdag is, maar een speciale periode van een bijzondere dienst, een bijzonder feest zal ik maar zeggen, gerekend vanaf zonsopgang op de zesde dag tot op, van zonsondergang op de zesde dag tot zonsondergang op de zevende dag. Dat is dus niet een kalenderdag. Want heus, ik weet niet of Joden een scheurkalender erop nahouden, maar er gaat echt niet op vrijdagavond het blaadje van de scheurkalender af. Dat is een misverstand. Integendeel, de datum verandert pas bij zonsopgang. Dat weten christenen niet, Joden weten dat allemaal precies hoor. Dat is echt zo. De dag begint soms morgens vroeg, staat in hun eigen voorschriften, maar het is in de Bijbel ook zo, want hier blijkt het ook. Er staat namelijk, laten we maar over die eerste dag praten dan. God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest of en het was avond geweest, want dat is het eigenlijk. Hij maakt licht en het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En de moeilijkheid zit hem in het woord morgen, omdat het begrip morgen staat niet voor na zonsopgang, maar voor zonsopgang. Dat kan ik ook niet helpen dat het zo staat, maar zo is het helemaal. Dat is een bekend gegeven trouwens. De morgen is namelijk de periode, wij zouden zeggen, vanaf middernacht tot zonsopgang. Dus avond en morgen. Wij zouden zeggen de vooravond of de voornacht of de nanacht, of hoe je dat maar zegt. Avond rekenen wij ook inderdaad tot ongeveer middernacht. Wij altijd iets langer, maar goed. Hè, dus ongeveer tot middernacht. En daarna, van middernacht tot zonsopgang, heet dan morgen. Maar dat is de echte nacht, het donkerste deel van de nacht. Dat is waar het hier om gaat. En als dat geweest is, dan is de dag voorbij. Want bij zonsopgang begint een nieuwe dag. En dat kom je de hele Bijbel door zo tegen tot in het Nieuwe Testament aan toe. Dat kan ook niet anders. Want het woord dag en het woord licht zijn in de Bijbel synoniem. Als het donker is, mensen in duisternis is, ook in overdrachtelijke zin, dan staat er zoiets als, maar de dag zal het verklaren. Of de dag zal het aan het licht brengen. Want dag is per definitie licht. Daarom begint de dag als het licht wordt. En dat is dus inderdaad bij zonsopgang. Dat is een normale situatie. En de Sabbat vormt daarop de uitzondering. Waarom dat is, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar we dienen nou te beseffen dat vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel daar geen twijfel over bestaat. Dat 's morgens vroeg, als de zon verschijnt,